Goedemorgen. Allemaal hartelijk welkom. En dat welkom, ik was gisteren bezig om het welkom te schrijven. Ik denk, ja, dat woord welkom, dat gebruiken we wel iedere zondag. Maar ja, voelen we daar nog iets bij? Of is het misschien wel bijna een beetje platgeslagen? En dan ga je een beetje zoeken, welkom, betekenis, woord. En toen kwam ik een Latijns woord voor welkom tegen, wat misschien wel heel mooi past, juist ook in de kerk. Het woord salve, dat betekent welkom, maar tegelijkertijd is het ook gekoppeld aan redding en aan geaccepteerd zijn. En wij zijn dus hier bij elkaar, we mogen elkaar welkom heten, maar God heet ons ook welkom. En hij accepteert ons en hij redt ons. En zo mogen we vanochtend welkom zijn in Gods huis. Bart Visser gaat ons voor in deze dienst. En dit is een dienst in de serie van het jaarthema All Inclusive. En vandaag zien we hoe Jezus ook buiten het volk mensen met geloof vindt en ook betrekt in zijn reddingsverhaal. Een Romeinse hoofdman nota bene. We gaan horen wat dit ook voor ons betekent. Ik wens u een gezegende dienst.
De bijbellezing in deze dienst komt uit het Evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Matthäus 8, vers 5 tot 13 staat er op het blad en begint toch iets eerder met lezen. Dat het eerste gedeelte eigenlijk toch ook wel heel mooi is en passend bij het geheel. Lezen we over de Heer Jezus, Matthäus 8, vanaf vers 1 tot en met vers 13. Hij daalde de berg af en grote mensenmassa's volgden hem. Er kwam iemand naar hem toe die door een huidziekte onrein was. Hij wierp zich voor hem neer en zei, Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen was hij van zijn ziekte gereinigd. Jezus zei tegen hem, denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorgeschreven. Toen hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar hem toe die hem om hulp smeekte. Heer, zei hij, mijn knecht ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn. Jezus antwoordde hem, ik zal meegaan en hem genezen. Daarop zei de centurio, Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Spreek slechts een enkel woord en mijn knecht zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg ga, dan gaat hij. En tegen een andere kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich en hij zei tegen degenen die hem volgden, ik verzeker jullie, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van de hemel. Maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis. Daar zullen ze jammeren en knarsen tanden. Tegen de centurio zei Jezus, ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren. Op hetzelfde moment genas zijn knecht. Het gaat in deze dienst over geloof, onder het jaarthema All Inclusive. En ik heb iets meegenomen, een plantje. Hij komt even in beeld. Ja, wat heet een plantje? Bij de biermen zeiden ze al, plantje. Ik zei al, ja, ik had me al voorgenomen om zoiets te zeggen als dat ik me kan voorstellen dat je, als je deze ziet, denkt, neem dan ook gewoon een plantje mee. In plaats van deze drie sprietjes die net boven de grond uitkomen. Maar daar zit een verhaal achter. Dat vermoeden u vast al. Daar wil ik iets over zeggen. Ik hou me even vast. Dit was ooit een hele mooie plant. Veel groter. En die heb ik cadeau gekregen. Maar planten, die doen het bij mij niet zo heel goed. Dat wil zeggen, dat ligt niet aan de planten, dat ligt aan mij. Ik vroeg al, zoek al de planten uit die makkelijk in het onderhoud zijn. Zou 1 keer, 2 keer per week water geven. Een cactus, ja, dat is, die optie wordt wel vaker voorgesteld. Dat vind ik dan niet mooi genoeg. Dus 1-2 keer per week zou moeten lukken. Mij niet. Dus dan komt er een moment dat zo'n plant, dat ik hem zie staan en denk, ja, te laat. Alles hangt slap en bruin naar beneden. En dan is het punt daar om hem weg te gooien. Dat was eigenlijk de bedoeling met dit plantje ook. Maar dat was een beetje pijnlijk om in de vuilnisbak te kieperen, want ik had hem gekregen van Rebecca. Dus dan doe ik dat niet. Dan gooi ik hem niet in de vuilnisbak. Waarom weet ik eigenlijk niet precies. Misschien om een soort schuldgevoel even te blijven voelen, dat het toch wel ernstig is. Of gewoon uit pure liefde. Dat ik toch denk, ja, dat is mooi. Dat is wat je krijgt, dat gooi je niet weg. En ik weet niet precies hoe lang die er gestaan heeft, maar op een bepaald moment keek ik naar het potje weer en tot mijn grote verrassing was er hier, ja, inmiddels is die al wat groter, een heel klein groen uitlopertje te zien. Ik had er niks voor gedaan. En toch, ik dacht, ja, het is lang dood. Maar daar begon hij weer te groeien. En toen dacht ik, ja, en nou kan ik hem zeker niet meer weggooien. Toen ben ik hem water gaan geven. Redelijk volgens de bedoeling. Zodat er nu inmiddels al 3 uitlopers zijn. Begrijpt u in ieder geval vast waarom ik het eigenlijk best een mooi plantje vind. Terwijl die nog natuurlijk veel groter kan worden en ik niet kan wachten om te zien wat er allemaal nog meer uit gaat groeien. Nou, mijn verbazing over wat hier gebeurde, daar moest ik aan denken in de afgelopen week in de voorbereiding voor de dienst. En het verhaal over die Romeinse centurio. Waar staat dat Jezus zich verbaast over het geloof van die man. En ergens in mijn hoofd ging dat met elkaar linken. Misschien is dat een rare kronkel. Vindt u dat aan het eind van de dienst nog steeds? Kan. Maar hopelijk snap je gaandeweg deze dienst waarom die twee dingen volgens mij met elkaar te maken hebben. Het heeft ook iets te maken met dat je kan afvragen of er sprake is van verwaarlozing. Sowieso verbazing en groei. In Matthäus 8 gaat het allereerst over Jezus die betrokken is bij het volk Israël. Hij is geboren als Joodse jongen. Hij leeft in Israël. En in het begin van het hoofdstuk, dan geneest hij een man, Joodse man, van zijn melaatsheid. Melaatsheid was een smerige ziekte, besmettelijke huidziekte, die je niet alleen maar ziek maakte, maar die je ook sociaal uit de samenleving bracht. Want je mocht niet meer tussen de andere mensen wonen en leven. Een genezing van melaatsheid was dus veel meer dan alleen weer beter worden, maar het was ook, wij zouden zeggen, een soort reïntegratie. En Jezus zegt tegen die man, eerst tegen niemand zeggen, we gaan naar de priester, laat het officieel vastgesteld worden dat je genezen bent, en dan komt hij terugkeren in het volk. Hij wordt zeg maar weer helemaal teruggebracht. Precies dat wat God beloofd heeft. Maar je kunt je afvragen, sowieso door de loop van de Bijbel, en ook als Jezus begint met zijn optreden, maar al die aandacht van God voor het volk Israël. Betekent dat dan niet dat God die andere volken en mensen min of meer een beetje links laat liggen? Verwaarlozen klinkt wel heel erg, maar ja, waar is de aandacht daarvoor? Nou, het bijzondere is dat hier opeens blijkt, direct na die genezing van de Joodse man, dat door de komst van Jezus er bij die andere volken ook iets wonderlijks gebeurt. Er komt een Romeinse hoofdman. Die blijkt tot geloof te komen. En dat kun je heel dat gedrag van die man, eigenlijk wat er gebeurt, verbazingwekkend noemen. Sowieso al, hè, dat die man zelf komt. Het is een man met autoriteit. Hij heeft 100 soldaten over zich. Hij vertegenwoordigt de wettelijke macht op dat moment. Hij kan ook iemand anders sturen. Om Jezus te laten halen. Zo werkt het in principe bij een Romeinse hoofdman. Maar deze komt zelf. Hij komt het hoogst persoonlijk aan Jezus vragen. En dan vraagt hij iets, niet voor zichzelf allereerst, maar voor zijn slaaf. Dat is ook wel verbazingwekkend. Blijkbaar is hij dus ontzettend met hart en ziel verbonden. Het woord dat hij gebruikt wijst daar ook wel op, want later zegt hij iets algemeens over slaven. Dan wordt het woord doulos gebruikt, de liefhebber, in het Grieks. Maar hij gebruikt het woord pais. Wat je ook voor je kind gebruikt. Hij is echt met hart en ziel bij zijn knecht, zijn slaaf betrokken. Zo komt hij bij Jezus. Maar het meest verbazingwekkende vindt Jezus zijn geloof. Want hij smeekt Jezus om hulp. En hij krijgt het antwoord wat iedereen hoopt als je bij Jezus komt met een vraag. Want Jezus zegt meteen, ik ga mee en ik zal hem genezen. En dan zegt die man, ja, maar je hoeft niet mee te gaan. Want wie ben ik? Dat u bij mij in huis zou komen. Wat Frederik net zei aan het begin, als het gaat over verootmoediging. Deze man heeft besef van het verschil. Wie ben ik? Met al, als je hem had zien lopen in het dorp, dan met kop en schouders, iedereen zag het aan hem. Wie die was, als centurio. Maar bij Jezus zegt hij, ik ben het niet waard. En dat is geen kruiperigheid, angst, want hij zegt er iets groots achteraan en zegt maar, spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Hij heeft het volste vertrouwen dat die Jezus die voor hem staat, alle macht heeft. Eén woord is genoeg. Als Jezus dat hoort, verbaast hij zich, staat er. Hij verbaast zich erover dat die man zo gelooft. Want hij zegt tegen de mensen die erbij zijn, ik heb zo'n groot geloof in Israël nog niet gevonden. Er zijn genoeg mensen met belangstelling. Een grote groep mensen die Jezus volgt, die naar hem kijken, die benieuwd zijn, maar die niet, in ieder geval nog niet, dat geloof hebben van die man. Jezus ziet bij die man iets ontstaan, iets groeien, waar hij zich dan ook over uitspreekt. Want tegen die mensen van zijn eigen volk, die hem al langer kennen, die met hem mee optrekken, zegt hij, eigenlijk al ruim voordat het heel uitgebreid gezegd wordt in het Nieuwe Testament. Deze man is er het voorbeeld van wat zal gaan gebeuren. Dat er heel veel zullen komen vanuit het oosten, vanuit het westen, over de hele wereld, om aan te liggen in het Koninkrijk van God. De profetie die je in de Bijbel, in de profeten, de grote profeten tegenkomt, dat de belofte van God is. Dat niet alleen maar Israël, maar vanuit de hele wereld. Mensen zullen komen om te aanbidden. Maar zegt Jezus erbij, er zullen erfgenamen zijn van het koninkrijk. Mensen die denken, natuurlijk hoor ik erbij, zullen missen. Dat ze niet die autoriteit van Jezus willen erkennen. Niet omdat God zou willen dat er ook maar iemand niet bij zou zijn. Maar dat je die houding mist van die man die zegt, ik ben er niet waard, maar spreek slechts één woord. En daarom dat geloof van die hoofdman, dat zet hem aan denken naar aanleiding van het plantje. Het plantje wat ik van dacht een tijdje terug, stelt niks meer voor. Is dood. En toch ging het uitlopen. Uit die grond kwam weer een eerste groene spriet. Ik dacht, het is een mooi beeld voor geloof. Ook zoals de Bijbel dat omschrijft. Allereerst voor iedereen wie je ook bent, als je afvraagt, geloof ik eigenlijk wel? Of niet? Wil ik geloven? Daar kun je van alles bij zeggen en bedenken. Soms wordt er dan gezegd, ja, het moet je ook een beetje gegeven zijn. Klopt. Dat geldt voor iedereen. Het begint altijd als een geschenk. De Bijbel gebruikt daar het beeld van zaad voor. God die zaait iets. En hoe dan? Nou, door zoiets als dit vanmorgen. Bij elkaar zijn. We horen over de Heer Jezus. Dingen. Over gezegd worden. Dan is het God. Zaad strooit. Die het geeft. Die het neerlegt. Hoef je dus niks voor te doen. Alleen maar water gaan geven. Wat is dat? Nou, ik kom daar zo op terug, want Ik kan natuurlijk ook hier zitten, meekijken, meeluisteren en denken, ja, mijn geloof, ik zou niet zeggen dat het er helemaal niet is, maar het is verwaarloosd. Ooit lang geleden leefde het, was het als een plant die er goed uitzag, maar ik heb er niks meer aan gedaan. En wat dan? Voelt als zo'n plantje waarvan je denkt, ja, het stelt niks meer voor. De meest makkelijke bijna, zou ik zeggen, als snelle gedachte is dat je dan door je heen kan schieten, maar dan ben ik het ook niet meer waard. Ik heb er niet voor gezorgd, dus terecht dat het over is. Of dat je denkt, ja, maar God ziet me aankomen. Als ik er eigenlijk niks voor doe. Nou, misschien dat ik af en toe in de kerk zat. Maar dat was het dan ook. Maar God zegt dat het werk van zijn handen, dat het hij begonnen is, wat hij gegeven heeft, dat hij het nooit loslaat. Dat het dus niet afhangt van de vraag of jij het verwaarloosd hebt. Maar dat hij je wel uitnodigt om het weer water te geven. En dat zelfs het allerkleinste verlangen, het moment dat je realiseert dat je het, al zou het alleen maar zijn, je zegt ik vind het jammer dat ik het verwaarloosd heb. Dat kun je zien als zo'n klein groen dingetje wat weer boven de grond uitkomt. Geschenk van God wat hij laat groeien. Hij laat het niet los. Water geven. Kom erop terug. Ook nog gezegd heb. Stel je gelooft. Maar je zegt mijn geloof. Dat stelt eigenlijk helemaal niks voor. Hey, vaak is dat dan waarschijnlijk omdat je denkt aan het geloof van anderen. Misschien mensen om je heen die je nu kent of ziet. Of misschien was het het geloof van je moeder of je opa of iemand anders of van iemand die je ziet. Als je een bepaald programma kijkt en denkt, ja maar dat geloof, hè, dat is echt geloof. Maar mijn geloof, wat stelt het nou helemaal voor? Nergens in de Bijbel staat dat God centimeter gebruikt of met iets of wat ook maar meet hoe groot het is. Wel de belofte dat als het ook maar een beetje, maar iets is waarvan je ziet, hé, het is er, het groeit. Dat het de belofte is dat hij aan het werk is. Stel dat je, om het heel zwart-wit te zeggen, op de laatste dag van je leven zou ontdekken. Dat het toch dat verlangen is. Dan was het alsof dat plantje alleen nog maar dat eerste groene puntje liet zien. Was het genoeg om te weten dat God aan het werk is. Dat er nog een eeuwigheid is voor hem om het te laten uitgroeien tot iets wat zo mooi is dat wij ons er geen voorstelling mee kunnen maken. Dus al het plantje toen jullie het zagen dachten jullie van nou, neem wat moois mee. Maar voor mij is het een prachtig plantje. Wat het ook is bij jezelf. Wat je zou denken dat anderen ervan vinden. Het allerkleinste puntje groen. Voor God is het prachtig. Hij vraagt, wil je ervoor zorgen? Wil je water geven? Wat is water geven dan concreet? Nou, om het makkelijk te onthouden heb ik er een ABC van gemaakt. Die hebben we in de eerste dienst van het jaarthema ook gebruikt. De eerste is aandacht geven. Met dat wat God aan je geeft, ook vanmorgen. Niet alleen nu over je heen laten komen, laten gebeuren, maar er aandacht aan geven. Weer stilstaan. Dan is het maar elke dag, je wakker wordt, een paar minuten realiseren. Aan denken dat God draait. Hij geeft je dit moment. Deze dienst. En hij belooft het te laten groeien. Het is bemoedigend. En het houdt je ook bescheiden. Om die laatste te beginnen, je hoeft het niet te vergelijken. Je hoeft ook niet op een bepaald moment te denken, nou, die plant van mij. Zou je niet snel zeggen, maar... Nee, groei is altijd van God. Geef er aandacht aan wat God doet. Tweede is, de B is bidden. Zelfs als je dat misschien nooit doet. Ik las ooit het verhaal van een collega van me uit Engeland. Die had besloten om een bepaalde periode te gaan leven als een atheïst. Geen Bijbel lezen, geen gebed, niet naar de kerk gaan. Heel wonderlijk experiment. Andersom is minstens zo spannend. Stel dat je, zei ik al, nooit bidt. Doe dat eens. Een week lang bijvoorbeeld. Elke dag zeggen, nou, als dat dan zo is, dat wat u geeft, dat dat gaat groeien als je er aandacht aan geeft. Dan wil ik dat heel graag merken. Zodat God, om zo te zeggen, de kans krijgt, de ruimte om in jouw leven iets te laten ontstaan. En de C is van communiceren en creatief zijn. Daarmee bedoel ik, doe het samen met anderen. Geloven is meer dan alleen in je eentje iets met God hebben. Het is ook durven vragen aan anderen waar jij de vragen over hebt. Hulp vragen. Bij dingen waar je mee zit. Bijvoorbeeld als het ook gaat over bidden. En jou die uitdaging die ik net noemde te lastig vinden. Omdat je nooit bidt of omdat je misschien al langere tijd niet of niet meer bidt. Durf te vragen. Wil jij voor mij bidden? En liefst nog concreet. En praat. Vertel wat je vragen zijn, wat je dwars zit, wat je mooi vindt. Of, want ja, de ene praat makkelijk en soms veel te lang. En de ander doet lieve dingen. Ook dat is onderdeel van zorgen voor groei. En dit kun je allemaal bedenken voor jezelf. Er aandacht aan geven, bidden, op een creatieve manier communiceren. En die hoofdman kwam voor een ander. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je bij dit thema stilstaat, gaat over geloof, dat je denkt, ja, maar zonder trots te zijn op mijn eigen geloof, zijn er ook wel mensen, of misschien juist één iemand, die ik heel sterk in mijn gedachten heb, die ik zo graag zou willen dat hij of zij God zou ervaren. Ook dan gelden die drie dingen. Ga ermee zoals die hoofdman aan Jezus. Vraag aandacht bij hem. Bid en doe dingen. Die hoofdman stapte uit zijn huis, ging naar Jezus. Doe ook dingen voor die ander. Ook als je die ander niet kan bereiken met wat voor woord ook maar. Doe wat voor hem. Doe wat voor haar. Met het gebed dat God dat zegent. En hou goed in gedachten, wie je ook bent. Hoef ons niet te vergelijken. Ik ben er niet waard, zei die man. Het gaat niet om ons. Het is je klein maken. Het is ook heel goed bevrijd worden van die druk om ergens tegenop te moeten boksen. Ik ben er niet waard, maar spreek slechts één woord. Wat je ook vraagt, je vraagt het aan Jezus. Wat je ook doet, wat je doet met hem, gezegd heeft, als je geloofd hebt, dan zal het gebeuren. Dat is een spannende, maar dat is een om van de week is in je gedachten te houden. Zoals je gelooft hebt. Als je gelooft dat er niks gebeurt, dan lijkt het bijna alsof je zegt, ja, dan gebeurt er misschien ook wel niks. Tuurlijk, God is vrij om te doen wat hij wil, maar hij schakelt je in. Zoals je gelooft hebt, zal het gebeuren. Amen.